De schriftlezing voor de overdenking staat in Matteüs 8, van de versen 18 tot en met 27. Matteüs 8, de versen 18 tot en met 27. Daar staat het volgende. Toen Jezus alle mensen om zich heen zag staan, zei hij tegen zijn leerlingen: "Kom, we varen naar de overkant van het meer." Een wetsleraar kwam naar Jezus toe en zei: "Meester, ik wil met u meegaan. Het maakt niet uit waar u naartoe gaat." Jezus zei tegen hem: "Vossen hebben een hol en vogels hebben een nest, maar de mensenzoon heeft geen plek om uit te rusten." Een van de leerlingen zei: "Heer, ik wil met u meegaan, maar mag ik eerst nog mijn vader begraven?" Maar Jezus zei: "Ga met mij mee. En laat de doden maar voor elkaar zorgen." Daarna stapte Jezus in de boot. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Opeens begon de grond onder het meer te bewegen. De golven werden zo hoog dat de boot bijna onder water verdween. Maar Jezus lag te slapen in de boot. De leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem wakker. Ze riepen: "Heer, red ons, we verdrinken." En Jezus zei: "Waarom zijn jullie zo bang? Is jullie geloof dan zo klein?" Jezus ging staan en hij sprak streng tegen de wind en het water. Toen werd het water helemaal rustig. De leerlingen waren erg verbaasd. Ze zeiden tegen elkaar: "Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wat is dit voor iemand?" Tot zover de schriftlezing en ik draag de dienst over aan broeder Steens.
Ja, zoals wel vaker in de zomer gebeurde, stijgt het bergtreintje langzaam, maar zeker, tegen de heuvel op naar boven, een tandradbaantje. Binnenin zitten mensen die genieten van het uitzicht van het landschap, keuvelen en praten met elkaar. Het is een heel gemengd gezelschap uit alle lagen van de bevolking. En ze praten over de daagse zaken en aan boord is een geestelijke die probeert over daagse zaken te praten, maar soms ook wel over zijn geestelijk leven met anderen. Het gaat elke zomer hetzelfde. Het treintje gaat omhoog. En de mensen genieten van het prachtige uitzicht van de omgeving. Het grote kasteel wat daar staat in de buurt. En langzamerhand, als alles weer bekeken is, dan stappen de passagiers in en gaat het treintje weer naar beneden. Maar terwijl deze nieuwe lading toeristen met elkaar praten en genieten van het uitzicht en het treintje langzaam opstijgt, heeft niemand in de gaten dat die achterste wagon van de twee plotseling stilstaat terwijl de ander doorrijdt? En dat hij, nadat hij even stil heeft gestaan, langzaam, steeds sneller, steeds harder naar beneden rijdt en iemand uit dat raampje kijkt en zegt: we gaan eraan. Er hapert iets. De mensen kunnen het in eerste instantie niet geloven. Niet geloven wat hier gebeurt, maar ze merken dat als er niet iets gebeurt, iets wonderlijks, ze de dood tegemoet gaan. Dat ze straks dan in een bocht tegen de rotswand te pletten slaan en dat er niemand meer uitkomt. En de woorden en gedachten van zo even, die zijn allemaal zinloos geworden. Alle priet praten over het dagelijks leven en misschien nog wel de mooie tekst die de geestelijke heeft besproken met de passagier naast hem. Alles is vergeten. Dat hele keurige gezelschap dat grijpt en klauwt aan elkaar, want iedereen wil aan de bovenkant van dat wagonnetje zitten, bij de veilige wand, want die laatste achterwand, dat is de wand waar die te pletten slaat tegen de rotsen. De dood tegemoet. De maskers zijn plotseling van de gezichten van de mensen afgevallen. Ze trekken elkaar de kleren van het lijf, de flarden hangen eraan, het bloed stroomt van het gezicht en de lichaam. Ze grijpen en ze klauwen naar elkaar. Dat hele vriendelijke, welwillende gezelschap van zo net is één kluwe vechtende en gillende schreeuwende mens. die haken naar het leven. Ze vertrappen elkaar, brullend en tierend. En het wagonnetje schiet steeds harder en harder naar het punt van de dood. Geloof, God, Jezus, wiens almacht 40 jaar door deze geestelijke verkondigd is, is plotseling van geen betekenis meer. Genietend van zijn pensioen, zijn dit misschien de laatste uren van zijn leven. Er is niets meer. Helemaal niets meer. Alleen angst, ontreddering, paniek. Maar het verhaal eindigt op een ongelofelijke manier, althans voor hen. Maar de technici weten wel beter, want in deze bergtreintjes zit een veiligheidsslot. Uiteindelijk remt de wagon langzaam af en komt heel rustig tot stilstand op de plek waar het begonnen is. De mensen die stappen uit, proberen het bloed van hun gezicht te vegen, de kleren, de flarden aan hun lichaam wat recht te strijken. En ze kijken elkaar alweer wat vriendelijker aan, maar ze zijn nog niet in staat om echt een gesprek met elkaar te hebben. Een happy end, ja, je zou het zeggen. Het is een verhaal wat ik vond passen bij dit verhaal van die boot waarop Jezus gegaan is met zijn discipelen. Het is bijna een treffende overeenkomst in Matthäus 8 vers 18 tot 27. Een schip op zee. En plotseling steekt daar een storm op. Zo verschrikkelijk. Zo rampzalig. Een storm die alles te pletten slaat. Ik zat gisteravond naar het nieuws te kijken en zag de tsunami op Sulawesi, de kracht van water, hoe verschrikkelijk dat is. Waar in één klap soms duizenden mensen verdwijnen van de wereld uit het leven. En dat bootje waar de discipelen in gegaan zijn met Jezus, verkeert in de erbarmelijke omstandigheid van zo'n vreselijke storm. En terwijl die discipelen zich steeds meer zorgen te beginnen te maken en schreeuwen tegen elkaar dat ze wat moeten doen, elkaar aanjagen om iets te doen, staat er, Jezus slaapt in het vooronder waarschijnlijk. Op een rustig plekje tegen wat oude zeilen aan, daar ligt hij en slaapt. Een verdiende slaap na gedane arbeid. Mochten ze niet bang zijn, de discipelen? Nou, eigenlijk niet. Matthäus die vertelt dat verhaal en hij deelt mee dat verschillende mensen Jezus wilden volgen. Even daarvoor. Tegen de een zegt Jezus, als je achter mij wil komen, zul je het zo zwaar krijgen dat in vergelijking met vossen en vogels dat leven makkelijker is. Dat die vossen en vogels een herenleven hebben. En een ander die wel met Jezus mee wil gaan, wil eerst nog naar huis gaan, staat er, en de eer aan zijn vader bewijzen. En dan krijgt hij te horen van Jezus dat in navolging van Jezus die deze dingen, ja, wel hoogst belangrijk in eerste oogopslag, maar volstrekt onbelangrijk zijn geworden wanneer de mens Jezus wil volgen. En dan gaat Jezus het schip op, staat er. En zo staat er veelbetekenend, zijn discipelen die volgen hem. Jezus gaat het schip op en zijn discipelen lopen achter hem aan. Dat zijn eerste klas christenen, die discipelen. Ze volgen onmiddellijk Jezus. Kom je niet vaak meer tegen. Het gebeurt natuurlijk nog wel. We hebben straks een doop in 6 oktober in Focus Zuid, Churchplant. Man en vrouw van katholieke huizen. In de laatste tijd doop ik alleen maar katholieke mensen. En doe dat samen met broeder Jurien de Hollander. Mensen die ik 2 jaar geleden tegenkwam, die zomer in Arnhem-Zuid het gebouw binnenkwamen waar Focus Zuid, de church plant. Haar diensten heeft op sabbatmiddag, 2 uur. Ik heb ze 2 keer ontmoet op een weekend. Mensen kenden de Bijbel niet. En ik besprak met ze onlangs de 28 doopvraag of geloofsbelijdenisstukken. En ik vroeg wie van hen beiden wilde bidden. En die katholieke man, die niet anders wist als dat je met zo'n kraaltje je Maria gebeden mag bidden, de formule gebeden, had daar een geweldig gesprek met God over zijn bekering. Door de Heilige Geest geleid. Dat is wonderlijk. Nog steeds, gelukkig, zijn ook vandaag weer duizenden mensen Jezus Christus gaan volgen. Daar hebben we hier niet zoveel van gemerkt, maar dat gebeurt in de wereld. Nog steeds, duizenden mensen die Christus volgen. En ook deze mensen hebben Christus gevonden in hun leven, als verlosser en zaligmaker. Die discipelen volgen Jezus. En weet u wat zo merkwaardig is? Ze volgen Jezus, maar ze doen dat op hun eigen schip. Het is hun schip. Het lijkt of zij op dat schip alles te vertellen hebben. Ze bepalen de koers, ze zorgen voor de zeilen en voor het roer. Op hun eigen schip, maar ze volgen Jezus. Jezus die volgt niet hen. En zo gaat het met ons christenen ook. Als gelovigen hier vandaag. Wie Jezus wil volgen, blijft met zijn beide benen in de grond staan van deze wereld of op de grond staan. Je blijft de dagelijkse taak die je op je hebt genomen in de maatschappij gewoon vervullen. Om je gezin te onderhouden, je hypotheek te betalen, je onkosten te betalen, leuke dingen te doen, op vakantie te gaan, de kerk te helpen, bijdragen in de financiën om de kerk in stand te houden. Je blijft de dagelijkse dingen doen. En dat doen discipelen ook. Ze stappen op hun boot. Een zakenman die tot geloof komt, tot bekering komt en Jezus Christus gaat volgen, blijft een zakenman. Hij gaat niet plotseling breken met zijn zondige beroep en gaat christelijke scheurkalenders verkopen. We blijven in ons eigen leven, maar daarin volgen wij Jezus. In het alledaagse leven. Een christelijke schoenmaker is een doodgewone schoenmaker. Zijn krepzolen gaan niet langer mee dan de krepzolen van die buurman verderop. Het zijn geen christelijke krepzolen. Ze slijten net zo hard als gewone krepzolen. Of leren zolen. Een christenhuisvrouw is een gewone huisvrouw. Er zijn gelukkig nog geen christelijke wasmachines. Zo is het. Een timmerman die tot bekering is gekomen, die moet al zijn aandacht bij zijn werk houden. Want doet hij dat niet, dan is hij binnen de kortste keren zijn vingers kwijt. Dan kan hij zijn Bijbelbladzijde niet meer omslaan. In ons alledaagse leven, het gewone maatschappelijk leven, volgen wij Jezus Christus. Ook al is dat alledaagse leven zelfs voor de christen wel eens een sleur geworden. En toch volgen wij Jezus. En zijn daarom blijde mensen. Gisteren had ik een begrafenis van iemand op Vrede Noord. Een zuster die ik al heel lang ken. Vanaf mijn studiejaar op Oud-Zandbergen, de eerste studiejaar. En de jongste kleindochter, die had een mooie film gemaakt. Met de foto's van het verre verleden tot het moment dat zij vorige week overleed. En zelfs opgebaard was daar een glimlach op haar gezicht. Want haar leven met Jezus was een leven wat niet over rozen zomaar ging. Met alle ups en downs die je in het leven meemaakt. Maar op de foto's zag je die blijde lach op haar gezicht. Ze was altijd een blij mens. Omdat ze Jezus in haar hart had gesloten. En ze daar ook iedereen over kon vertellen. Tot op haar 91ste leeftijd. Jaar. Zelfs in het bejaardenhuis. Ik maakte kennis met 3 buren van haar. Uit haar woonplaats. Waar ze in het verleden woonde. En er zat een jonge vrouw. Die huilde. Die huilde omdat ze haar al miste. Volgeling van Jezus Christus. Een geweldige zaak is dat. Wie Jezus volgt, gaat in zijn leven een reis maken. Het is niet toevallig dat Jezus, als hij zijn discipelen leert wat navolging is, dat hij met hem het schip opgaat. En een schip, dat moet niet blijven liggen langs de wal, want daar is het schip niet voor gemaakt. Ik weet niet wie van u van een bootje houdt, of een boot, of een zeilboot. Ik heb er geen, maar ik ben gek op zeilen. En vroeger huurde ik met mijn gezin nog wel eens een mooie F6, zo'n M16 op Loosdrechtse plassen. Zo'n oude zeilboot, 16 kwadraat. Kon je net met je gezin van 4 mensen op. Maar die boten, die moeten varen. Die moeten niet te lang op de kant liggen. Want weet u wat er dan gebeurt? Dan droogt zo'n boot uit en gaat het hout trekken. En als je hem dan in het water legt, dan gaat hij zinken. Dan zitten er gleuven in het hout. Een boot die moet varen. Wie Christus navolgt, die gaat op reis. Van de ene kust naar de andere kust. Zoals een zeeman voortdurend onderweg is en nooit thuis is. Ja, voor die zeemannen geldt nog wel eens vroeger. In elk ander stadje een ander. Oh, je kent die uitdrukking ook. Ja, dat was het nadeel. Hè? Maar een zeeman hoort op het water, het schip moet varen. En dat is met degene die Jezus Christus volgt precies eens. Altijd onderweg, nooit thuis. Die Christus navolgt, die is op weg. Maar wel op weg met een grote zekerheid. Hij is namelijk op weg naar de thuishaven. Naar de veilige haven. De plaats waar wij thuis horen. Er zijn heel wat mensen in de wereld die geen thuis hebben. Die vluchten naar een veilig land waar je wel een huis kunt krijgen, waar je kunt wonen. We zijn gewend om in een huis te wonen, een dak boven je hoofd. Er staat in de Bijbel, ons huis hier op aarde is niet de eindbestemming. Jezus zegt, ik ga heen om je plek te bereiden in het Vaderhuis. En als ik je plaats in het Vaderhuis bereid heb, dan kom ik terug. Om jullie allemaal met me mee te nemen naar dat Vaderhuis. Wat een Vaderhuis moet dat zijn. Daar kan geen flat tegenop. Hè? Zelfs niet de flat bij ons in Vollenhoven in Zeist. De grootste flat van Europa. Dat Vaderhuis is zo immens groot. Weet u wat er staat in de Openbaring? De scharen die Jezus ontmoeten zal bij de wederkomst, kun je die tellen? Kun je die tellen? Nee, kun je niet tellen, staat er. Zo groot is de schare van mensen die Jezus in hun hart hebben omsloten in alle eeuwen van de menselijke geschiedenis. Zeg niet de kleine beperkte groep van 20 miljoen adventisten, hoor. De groep die Jezus straks ontmoet, is een schare die niemand tellen kan. Wat een Vaderhuis moet dat zijn. Ongelooflijk. En we hopen allemaal dat het spoedig gebeurt, dat Jezus terugkeert om ons naar het Vaderhuis te brengen. Het leven in navolging van Christus, vandaag de dag op de aarde waarin wij nu leven, want hier leven we voorlopig, is een riskant bestaan. Wie Christus navolgt, die krijgt het best soms moeilijk. Zo zeker als wat. Want je kunt geen unigarantpolis afsluiten. Zodat het allemaal van een leien dakje gaat als je Jezus volgt. Jezus zegt, als je achter me aankomt, dan heb je wat te dragen. Ja, soms een heel zwaar kruis te dragen. En dan denk je bij jezelf, kan ik dat nog volhouden? Of ga ik aan onderdoor? Mijn vrouw en ik hebben dat de afgelopen 2 jaar moeten ervaren. Hou je het vol? Overleef je het? En dan met Gods hulp, lukt dat. Maar er is in het leven in navolging van Christus geen unigarantpolis af te sluiten. Maar God geeft de kracht. De zakenman die in zijn werk werkelijk Christus wil volgen, die krijgt een harde dobber. Dat overkwam mij toen ik jonge man was, net uit Engeland, van de studie. En ik werd in een kleine gemeente geplaatst. Een broeder van Ozane zei tegen mij, die was Unievoorzitter, Ton, je hebt nu de opdracht om van die 20, 25 mensen een gemeente van 100 mensen te maken. Doe je best, zo snel mogelijk. Zo ging dat vroeger. En ik ontmoette een gezin, vader, moeder en 3 kinderen. En moeder die kwam op de lezing, de archeologische lezingen die gehouden werden in Middelburg door broeder Dingjan. 4000 mensen kwamen daar elke zondag. En dat eindigde dan in een bijbelseminar na zoveel weken. En moeder, de vrouw uit dat dorpje, dicht bij onze woonplaats, die kreeg bijbelles van me en die werd gedoopt. En ging naar de kerk in die kleine gemeente. En haar man vroeg zich af, waar zit mijn vrouw toch elke sabbat? Wat is dat sabbat? Lid van de hervormde kerk, waar hij eigenlijk nooit heen ging, want hij was druk in zijn zakelijk leven. Een van de beste vertegenwoordigers van het bedrijf, die elke vrijdagavond in het café-restaurant zijn bonus kreeg. En collega's waren jaloers omdat hij het weer kreeg. Hij reed in een prachtige leaseauto. Ik was altijd wel een beetje jaloers. Als ik in mijn oude kleine brikkie stapte. Prachtig huis. En op een zekere dag zei hij, toen hij een keer met zijn vrouw was meegeweest, Tom, kun je eens langskomen om me iets meer te vertellen over dat kerkje van je? Ik zei, nou, dat doe ik graag, joh. En dat bleef niet bij 1 keer. Zo jong als ik was, ik ging een bijbelstudie geven. En na 1,5 jaar, toen zegt hij tegen mij, ja, hij zegt, vind je het erg als ik vraag dat ik gedoopt mag worden? Ik zeg, nee joh. Ik zeg, dat gaan we toch doen. En hij werd gedoopt. Ja, zei hij, dit is wel 1 ding, want op vrijdagavond krijg ik altijd die mooie bonus. Hij zei, maar nu moet ik vertellen aan mijn baas en collega's dat ik op vrijdagavond niet meer mee kan, want ik ga de sabbat vieren. Ik zeg, ja. Ik zeg, dat is een kleine heuvel die je over moet. Hij zei, ja, dan heb ik kans dat ik mijn baan misschien kwijtraak. Ik zeg, ja. Maar God staat aan je zijde. Want God vraagt van jou geen onmogelijke dingen. Of dacht je wel? God vraagt geen onmogelijke dingen. Als hij aan jou vraagt, vier de sabbat van zonsondergang tot zonsondergang. Als hij dat vraagt aan je. Mag je hem dan vertrouwen? Ja, hij zei, je hebt wel gelijk. En hij werd gedoopt. En hij raakte zijn mooie baan kwijt. En zijn leaseauto. En zijn bonus. Het is geen kleinigheid. Midden in het maatschappelijk leven, 3 kinderen. Je moet gaan studeren. En na 3 maanden kreeg hij bijna een burn-out. Er zat niet veel schot in de sollicitaties. Tot op een zekere dag. Ik kwam vaak bij hem en we gingen samen bidden. om God te herinneren aan de belofte. Tot op een dag, hij solliciteerde bij een bedrijf een stuk verder van zijn woonhuis. Hij moest er een flink eind voor rijden. Maar de man zei, ja, ik wil jou hebben, want hij zegt, het is een belangrijke reden waarom jij je werk hebt opgezegd. Jij bent een betrouwbare werknemer. Jij krijgt van mij een mooie leaseauto. Jij krijgt van mij iets meer salaris. En als jij je Sabbat wil vieren, ik doe het op zondag, deel jij je tijd maar zo in, dat jij je Sabbat kan vieren. Ik blijf mijn zondag vieren. Maar ik neem je aan. Nou ja, hij moest wat verder rijden. Maar hij had weer een prachtige baan. Zo is God wel. Als je maar weet dat Christus sedert Pasen alle macht heeft in de hemel en op aarde. Dat is belangrijk. Hij is de machtig herrezene. Koning der koningen. Die de kracht bezit en deze wereld heeft overwonnen. Heer, verlos ons van de boze, bidt Jezus in het Onze Vader. Verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in. En daar valt niks aan te veranderen. Zo is het. Jezus sliep en wat merk je in je leven als Christus slaapt? Wat merk je daar dan van? De discipelen niet. Die schreeuwden en die blerden om redding. Ja, als het allemaal goed gaat, en dat waren ze gewend om op een heerlijk zeetje te gaan vissen, een hele nette vol binnen te halen. Maar als het dan ineens niet goed gaat en het gaat spannen in het leven, ja, wat dan? Als Christus slapend aanwezig is. Ja, en dat bergtreintje merkte niemand er wat van. Grote ontreddering. En wij, in dagen van angst, door ziekte, door pijn, door verdriet, door verlies, merkt u er dan wat van? Dat is een moeilijke vraag, hè? Die discipelen die merkten niets van Jezus. Hij sliep immers en wat, ja, dat is voldoende. Dat Jezus er is. Al was hij weggestopt tussen de zeilen vooronder. Hij was aanwezig. Hadden die discipelen bang moeten worden? Bang moeten zijn? Hij was er toch? Hen kon niets overkomen. Heel eenvoudig, omdat Jezus aanwezig was in het schip. En dat hadden ze moeten weten. Het gaat toch goed. Het gaat toch goed. Niet omdat wij zulke keien van vissers zijn, zulke vaklui, met misschien een nieuwe boot, de allerbeste zeilen, een goede roerganger aan boord. En dat wij zulke vrome kerels zijn, ja, dat mogen ze misschien wel gedacht hebben. Maar gewoon louter dat ze zich bewust hadden moeten zijn, Jezus is bij ons. En daarom gaat het goed met ons. Als wij in navolging van Christus levend in nood komen te verkeren, en dan kun je daarbij aan 101 dingen denken, onder andere aan zo'n treintje, of een operatie, of een chemokuur, of wat dan ook voor behandeling, zware ziekte. Het gaat toch goed, omdat Jezus bij ons is. Al slaapt hij. Calvijn, de grote reformator, die heeft eens gezegd naar aanleiding van Psalm 121, vers 1 tot 4, als mens sliep hij, maar als God waakte hij. De bewaarder Israëls sluimert, nog slaapt. Geweldig psalm is dat. Hè? Kort maar krachtig. God laat niet varen het werk wat zijn handen één keer zijn begonnen. Zo is God. Als hij eraan begonnen is, maakt hij het af. Dat merkte die zakenman die ik doopte. Als God belooft, dan doet hij het ook. We lazen vroeger in een Van Hulst Bijbel met de jongens aan tafel. Zaten er niet altijd rustig bij, kon lekker rumoerig zijn, maar één ding wisten ze, wat er stond in die Bijbel, die kinderbijbel van Van Hulst. Wat God belooft, dat doet hij. Wat God belooft, dat doet hij. En dat mag je in elke situatie van het leven, mag je dat bewust zijn. Ja, Jezus slaapt. En wat doen we dan? Dan gaan we elkaar wakker maken. Dan vinden wij dat de broeders en zusters eens wakker moeten worden. Wat is dit voor slapende gemeente, zeggen we dan. Nou, u gelukkig niet, want het is een volle kerk vanmorgen. God heeft u hierheen gebracht. Geweldig. Maar dat denken we soms, dan moeten we elkaar, of de ander moet wakker worden. Alsof je zelf de wakkere bent. Maar weet u wat de discipelen doen? Zij gaan naar het vooronder en ze schudden aan Jezus. Ze maken hem wakker. Heer, word wakker, want we vergaan. Het is een opwekkingsbeweging. Heer, red ons, want we vergaan. Dat is de grote vraag aan Jezus. Heer, word wakker, want wij vergaan. Het gaat er helemaal niet zo om dat wij zulke verschrikkelijke wakkere mensen worden, die vinden dat we zo wakker zijn, want daar gaat het niet om. Belangrijk is dat we weten dat Jezus wakker te maken is. En willen we op een andere manier vernieuwing in het kerkelijk leven, dan het wakker maken van Jezus te midden van ons, dan draait dat misschien op een mislukking uit. Weet u, de discipelen maken hem wakker en dat is de belofte ook voor ons. Vanmorgen. Jezus laat zich wakker maken. En hij staat op. Het betekent dat die mensen in dat bergtreintje en wij in onze nood en wij in onze problemen, situaties en zorgen, dat we Christus mogen aanroepen. En dat we alleen van hem ons heil mogen verwachten. Kracht mogen ervaren in ons leven. Jezus die verborgen soms onder ons aanwezig is, kan elk ogenblik zijn machtsdaden laten zien en verrichten in ons leven. Wel op een manier die wij niet verwacht hebben. Wij hebben altijd ons eigen plan. Net zoals Petrus altijd de weg van Jezus aanwees. Hier komt u maar mee. Ik zal u even de weg wijzen. Totdat Jezus hem weer op de schouder stikt. Petrus schrijft achter me staan. Jezus verwijt achteraf zijn discipelen hun klein geloof. Ze hadden moeten leven en dat was het grootste geloof geweest. In de zekerheid dat al is hij verborgen aanwezig, dat hij er is. En hen zal redden. Ja, Christus navolgen, dat is je eigen leven in gehoorzaamheid aan Christus. Je eigen leven met al zijn zorgen, zijn problemen, zijn moeilijkheden, maar ook zijn blijdschap, zijn vreugde. Soms opkomen de nood in het leven. Dat we de zekerheid hebben dat hij alle machten van de wereld tot zwijgen brengt. Dat discipelen zo stom verbaasd zijn en zeggen, wie is die mens? Want ze hebben het nog steeds niet door. Wie is die mens? Die Jezus. Die zelfs stormen tot zwijgen brengt. Al is er een tsunami, dan kan die hem tot zwijgen brengen. Wie is die mens? Jullie klein geloof, zegt hij dan tegen die discipelen, die moet je zien te overwinnen. Ja, wat zou u gedaan hebben als u in het bergtreintje gezeten had? Wat zou u gedaan hebben? Wat zou ik gedaan hebben? Zal ik het u maar niet vertellen? Ja, op zulke momenten dan zul je jezelf niet zijn. Laten we eerlijk wezen. Zou ik nog één moment gedacht hebben, in die angst, die ontreddering, ik moet mijn handen vouwen, ik moet in gebed gaan? Het is goed om over na te denken. Ik geloof dat we in die momenten volledig de weg kwijt zijn in onze angst. Maar wat belangrijk is, is dat we voor die tijd, voordat we ingestapt zijn in dat bergterreintje, moeten weten. Ga met God. Ga met Jezus Christus. En dat kun je tegen elkaar zeggen. Als je je kind op reis ziet gaan, jongen, meisje, ga met God. Dan ga je goed. Voor die tijd weten dat Christus met je is, hoe verborgen ook. In dat kleine bergtreintje, in dat bootje. Maar we moeten het wel zullen willen. Je moet het willen dat Jezus bij je is op je levensscheepje. Als alles goed gaat in het leven en er is grote welvaart, en het is in dit land. Wat een welvaart. En het is heel begrijpelijk dat het mensen die uit allerlei streken van de wereld komen, dat die een plek zoeken waar je normaal als mens kunt leven, waar er welvaart is, goede gezondheidszorg, geen oorlog, geen geweld, onderwijs. Logische zaak. Als alles goed gaat en er is welvaart, dan neig je soms te vergeten om de vraag te stellen, is Jezus aan boord van mijn levensscheep? Is hij aan boord? Werkelijk aan boord? Ja, we zullen hem plaats moeten gunnen, ook al is het maar een klein plekje, broeders en zusters, in het vooronder, slapend op oude zeilen, zoals in die boot misschien. Maar dat we hem een plekje gunnen in ons levensschip, in ons hart, dat we hem bij ons hebben. Gun hem die plaats in uw leven. Dan komt die avontuurlijke reis die we door dit leven heen maken tot een goed einde. De discipelen zijn weer veilig de thuishaven binnengevaren. En dat is ook de wil van onze lieve God en Vader. Veilig aankomen in die veilige haven waar we op het laatst ons anker mogen uitgooien. Amen. Liefdevolle God, Vader in de hemel, wij danken u dat wij u Vader mogen noemen. Wat wij geleerd hebben van uw Zoon Jezus Christus, onze Vader die in de hemelen zijt. Wij danken u, Heer, dat u ons bij de naam hebt geroepen en hebt gezegd, je mag mijn kind zijn. Wil je mijn kind zijn? En we hebben daar een antwoord op mogen geven. Ja, Heer, ik wil uw kind zijn en u volgen. Heer, we doen dat eigenlijk niet altijd zo naar uw wil. We doen dat in eigenzinnigheid, met vallen en opstaan. Maar Heer, we danken u dat we hier vanmorgen met elkaar mogen ondersteunen in het geloof, elkaar mogen opbouwen om op weg te blijven naar het Vaderhuis. Daar ligt onze bestemming. Daar wil u ons ontmoeten. Om voor eeuwig met dat grote gezin bij elkaar te zijn. Wat een vreugde. Wat een blijdschap moet dat zijn. Om voor altijd bevrijd te zijn van ziekte, van zorg, van pijn, van leed, van oorlog, haatdragendheid, hongersnoden, natuurrampen, godverlatenheid. Wat een heerlijke toekomst. Heer, help ons om elkaar te ondersteunen, steeds weer, ook buiten de Sabbat om, gemeenschap te vormen die ook oog heeft voor de maatschappij waarin we staan. Dat u ons mensen op het pad brengt in ons dagelijkse leven, die we over u kunnen vertellen. De blijdschap die het ons brengt om kind van u te zijn. Heer, leidt ons door uw Heilige Geest op de paden van mensen om ons heen. Om dat blijde nieuws door te geven. Van uw liefde. Van uw offer wat u gebracht hebt in uw Zoon Jezus Christus. Enige geboren Zoon. Grote liefde. Heer, help de ouders bij de opvoeding van de kinderen. Dat is geen makkelijke taak in deze wereld. Gevaarlijk soms. Maar wilt u de kinderen beschermen met uw heilige engelen? Geeft u wijsheid, geeft u geduld, veel van uw geest, veel liefde aan de ouders bij de opvoeding. Dat als de leeftijd daar is, kinderen vrij die keus mogen maken om voor uw Zoon Jezus te kiezen in hun leven, in de doop. Heer, wil met de jongeren zijn die op weg zijn om zich een plaats in de maatschappij te verwerven, dat ze dat samen met u zullen doen. Dan zullen ze wijs zijn als Daniel en slagen in het leven met uw hulp, met uw kracht en bijstand. Heer, wilt u met hen zijn die alleen staan in het leven? Doe uw hand op hun schouders gevoelen. Ze mogen weten dat ze nooit alleen zijn, dat u altijd met ze bent. Heer, wilt u met de ouderen zijn als het gaan naar de gemeente wordt bemoeilijkt door hoge ouderdom? Wilt u dan de mens zegenen op de plaats thuis? Wilt u met hen zijn die om prettige reden hier niet zijn, voor vakantie of een andere leuke reden, wil ook hen zegenen op deze Sabbatdag. Heere God, wij bidden voor hen die lauw zijn geworden in het geloof, hier eigenlijk horen te zijn, maar hier niet meer zijn. Geef ze een heilige onrust, opdat ze de volgende keer weer hier aanwezig mogen zijn te midden der heiligen. Wilt u met hen zijn die anders zijn, Heer? Als wij tekortschieten in onze liefde naar hen, wilt u ze dan opnemen in uw liefde? Wilt u met de zieken zijn? Wilt u alle medicatie zegenen, alle behandelingen zegenen? Wilt u wijsheid geven aan artsen, verpleegkundigen, doktoren, specialisten, chirurgen? Geef hen wijsheid om mensen te bevrijden van ziekte en pijn. Maar beleg ze in uw handen, want u bent de grote geneesheer. Wilt u met hen zijn die bedroefd zijn, als onze troostwoorden tekortschieten? Heer, dan bent u daar om de grote trooster te zijn door uw geest, die geneest naar lichaam en naar ziel. Heer, we bidden voor de leiding van de kerk hier in Nederland, dat is geen makkelijke taak. Maar geeft u wijsheid, ook veel van uw geest. Veel ondersteuning vanuit de gemeente. Heer, geef dat er grote eenheid mag zijn onder ons gelovigen in dit land. Opdat wij een magneet mogen worden voor mensen die een veilig thuis zoeken, waar ze u kunnen ontmoeten. Waar ze u mogen leren begrijpen, uw woord mogen leren begrijpen. Ik wil ook met hem zijn die hen die leiding geeft aan deze gemeente in Zwolle. Geef ook hen veel wijsheid. De gemeente veel wijsheid in de evangelisatieopdracht. Opdat er steeds meer mensen hier mogen komen om een veilige plek te vinden. Vergeef onze zonden en tekortkomingen. Doet u het ons niet gedenken. In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Lieve gemeente, gaat uit in de wereld verkondigende de blijde boodschap van de overwinning van onze Heer Jezus Christus over dood en duisternis en zijn spoedige terugkeer naar deze wereld. Ga dan onder zijn zegen. Mag de liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Amen.